Lisboa,
Vilnius, Bruxelles,
Berlin,
Warszawa,
Ljubljana.
Het wordt beschreven als een baanbrekende hervorming.
Ja,
is dat zo?
Echt in het fundament van die Europese Unie heeft gelegd.
Duitsland? Welkom bij Europa Refreshed, de podcast over de EU voor Gen Z.
Hallo, gezellig dat je er bent. Welkom bij de 15e aflevering alweer van Europa Refreshed. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Euronet Plus. Ja. Tegenover mij zit mijn mede getalenteerde podcastmaker Femke.
Nou, dankjewel Pieter, wat een introductie weer. Leuk om hier ook weer met jou te zitten in het prachtige bunk.
Yes.
Ik ben al helemaal vertrouwd hier in onze studio, jij?
Ja, nou en of, zeg dat. En vandaag gaan we het hebben over een belangrijk, urgent, actueel thema, namelijk migratie.
Ja, en dit blijft altijd actueel, denk ik. En daarom goed om er even in te gaan duiken. Dus laten we beginnen. Ja, Pieter, we zeiden het al even. Migratie, belangrijk onderwerp binnen de EU, maar ook mega breed. Dus ik denk dat we eerst eens even goed moeten gaan bepalen waar gaan we het nu eigenlijk over hebben.
Ja, want als ik het woord migratie zeg, wat is dan bij jou de eerste associatie die je krijgt?
Nou, ik denk dat ik dan dus duidelijk moet zijn over dat we het gaan uitsplitsen in asielzoeker en vluchteling. Want dat zijn twee verschillende dingen.
Ja, klopt. Ja, de asielzoekers zijn de mensen die op zoek zijn naar asiel, ergens een nationaliteit willen vergaren. En dus nog in een procedure bijvoorbeeld zitten. Terwijl vluchtelingen, dat zijn echt al de mensen die erkend zijn als personen die bijvoorbeeld vanwege onveiligheid of oorlog en geweld een andere nationaliteit kunnen verkrijgen. Maar waar de migratiediscussie heel vaak gaat over deze groepen, asielzoekers en vluchtelingen, zie je eigenlijk in ieder geval in Nederland, maar ook in heel veel andere Europese landen, dat ander soort migratie eigenlijk veel groter is procentueel.
Ja, en dan heb jij het nu ook bijvoorbeeld over expats en studenten ook.
Ja, zeker. En ook de groep arbeidsmigranten is heel hoog. Want ik kan misschien wel aan jou vragen, als je kijkt naar het aantal internationale studenten in Nederland, waar denk je dan dat zij het vaakst vandaan komen qua landen?
Oeh, dan ga ik even denken aan de internationale specialisaties die ik heb gedaan. Daar waren denk ik toch wel veel mensen uit Spanje.
Ja, klopt ja. Op nummer 2.
Oeh, en
nog een idee.
1. Duitsland?
Ja, Duitsland staat op nummer 1. En andere landen zijn bijvoorbeeld Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België. En een andere hele grote factor van migratie is dus die arbeidsmigratie. En dat is zowel uit te splitsen als kennismigratie. Dus je hebt bijvoorbeeld een groot bedrijf in Eindhoven genaamd ASML, die heel veel chips produceert voor de wereld. En die importeert, haalt allerlei mensen van over de hele wereld, met name bijvoorbeeld uit India, met specifieke kennis over technologie, naar Eindhoven en omgeving toe, om ervoor te zorgen dat ze hun productieprocessen daar kunnen verbeteren. En je hebt meer reguliere arbeidsmigratie, waar denk ik heel veel mensen aan zullen denken als ze het woord arbeidsmigratie horen, waar bijvoorbeeld in Nederland met name mensen uit Polen, Roemenië en Bulgarije een grote groep vormen van die vorm van arbeidsmigratie.
Ja, inderdaad. Ik vind het dan ook opvallend dat het bijna dat aandeel aan arbeidsmigranten versus kennismigranten dus bijna even groot is. Ik wist dat eigenlijk helemaal niet, dat dat zo dicht bij elkaar lag.
Nee, en het grappige is dus dat ook als je kijkt naar asielmigratie en dus vluchtelingen, dat die groep maar ongeveer 10% van de totale migratie inhoudt. En dat dus het overgrote deel van de migratie die in ieder geval in Nederland plaatsvindt, voortkomt uit allerlei mensen binnen de Europese Unie zelf die naar Nederland komen reizen. En dat is natuurlijk ook, wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, die natuurlijk vrij verkeer van personen en van goederen echt in het fundament van die Europese Unie heeft gelegd.
Ja, dus je ziet dat er eigenlijk heel veel verschillende categorieën daar ook binnen zijn.
Ja.
Pieter, dan gaan we weer door met onze wekelijkse rubriek Europa's Uitblinker. Ik ga de timer erbij pakken. Oh, 2 wekelijks. Ja, even opnieuw. Pieter, we gaan weer door met onze 2 wekelijkse rubriek Europa's Uitblinker. En jij mag hem aftrappen, dus ik ga de timer erbij pakken.
Wat leuk. Dan, ik vond deze moeilijk, want er zijn best wel veel mensen die veel betekenen in de Europese Unie op het gebied van migratie. Maar ik heb wel iemand gevonden waarvan ik onder de indruk ben.
Oké, nou dan ben ik heel benieuwd en dan ga ik de timer nu laten lopen. Yes.
Deze man studeerde net als ik politieke wetenschappen. Hij is bijna 15 jaar Kamerlid geweest van de ChristenUnie hier in Nederland. En daar maakte hij zich hard voor ontwikkelingssamenwerking behouden, maar ook voor een verruiming van het kinderpardon. Wat regelt dat kinderen die al vele jaren in Nederland zijn ook echt niet meer zomaar uitgezet kunnen worden. Hij is inmiddels ambassadeur van ZOA. En ZOA is een grote organisatie voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt om ervoor te zorgen dat zij een waardig leven kunnen leiden en in vrede kunnen leven. Hij reist zelf ook naar allerlei crisisgebieden toe. Ik heb het over... Tromgeroffel.
Oh, daar is hij, ja.
Joel voor de wind.
Oh, ja. Wow. Iemand van eigen bodem.
Zeg dat.
Nou, dan ga ik hem ook even kijken. Erbij pakken de timer weer en dan ga ik hem ook aftrappen.
Ik ben benieuwd.
Mijn uitblinker is Juan Matías Gil. Een onbekende naam voor mij in eerste instantie, maar grote daden. Gil is head of mission bij Artsen zonder Grenzen en al een ruime tijd verantwoordelijk voor de operaties op de Middellandse Zee tussen Libië en Italië. Een van de meest dodelijke migratieroutes ter wereld. Sinds 2014 zijn er ongeveer 30.000 mensen vermist geraakt op zee. En hij draagt hieraan bij om al deze mensen proberen te redden in ieder geval. En omdat er weinig dingen belangrijker zijn dan letterlijk mensenlevens redden, is Gil mijn uitblinker.
Kijk eens, goede timing. Wat een goed persoon.
Ja, zeker. Beide denk ik heel erg belangrijk.
Ja.
En dan is het ook weer onze luisteraar om te bepalen wie zij toch het meest invloedrijk vinden. Dit kun je doorgeven op onze socials, @EuropaRefreshed. Ja, maar Pieter, dan gaan we dus eigenlijk even kijken van wat is eigenlijk het migratiebeleid ook binnen de EU? Zo'n groot onderwerp, dat moet natuurlijk ook goed aangepakt worden. En dan kijken we ook even volgens mij naar de meest recente vorm. En dat is de EU Migratie- en Asielpact.
Ja.
Het wordt beschreven als een baanbrekende hervorming.
Ja,
is dat zo?
Er is heel veel jaren ook aan gewerkt en onderhandeld dus heel veel partijen om tot dit pact te komen. Het is natuurlijk ook echt een thema met ook de opkomst van meer radicaal-rechtse partijen. Wat veel in de aandacht staat en waar ook veel kiezers om vragen dat daar vanuit Europese Unie niveau iets op plaatsvindt. Ook omdat migratie echt een Europees vraagstuk is. Dus je kunt dat niet als individuele lidstaat oplossen. En eigenlijk denk de samenvatting van dit pact is goed beschreven door EU-correspondent Clara van der Wiel van NRC. Die stelt dat dit pact ervoor zorgt dat er strengere grensprocedures komen, dus aan de buitenkant. Maar in ruil daarvoor juist binnen de Europese Unie er meer Europese solidariteit zal plaatsvinden.
Ja, dus eigenlijk even samenvattend minder mensen naar binnen.
Ja.
En de mensen die naar binnen mogen eerlijker verdelen.
Exact. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het feit dat aan de buitenkant van de Europese grenzen er snellere screening plaatsvindt. Of bijvoorbeeld een migrant, een asielzoeker, überhaupt kansrijk is om verder te reizen binnen Europa of niet. Maar denk ook bijvoorbeeld aan zoiets als vingerafdrukken en gezichtsopname die in een grote Europese database komen waar alle lidstaten toegang toe hebben.
Ja, want ze zijn ook van plan om migrantencentra aan de Europese grenzen te gaan starten. Wat willen ze daarmee gaan doen?
Ja, dat is iets wat we bijvoorbeeld ook al zien in de Verenigde Staten. En ook Italië is hier eerder mee begonnen. Daarmee willen ze ervoor zorgen dat bijvoorbeeld migranten die niet kansrijk zijn, snel allemaal op één centrale plek terechtkomen, zodat zaken sneller kunnen worden afgehandeld. Alleen, er zijn ook wel wat zorgen over bijvoorbeeld de mensenrechten en de mate van levenskwaliteit die migranten binnen deze grote centra kunnen vergaren voor zichzelf.
Ja, je wilt wel dat ook de levensomstandigheden daar natuurlijk ook goed gehandhaafd worden.
Uiteraard, en dat hebben we in de Verenigde Staten gezien, bij de grens van Mexico naar de Verenigde Staten toe, dat er echt een hele grote rel eigenlijk is ontstaan over het feit dat allerlei kinderen en mensen gewoon allemaal in cellen werden opgesloten. Dus dat zal de Europese Unie willen voorkomen. En wat ze vervolgens willen doen op het moment dat een migrant wel kansrijk is om ergens asiel aan te vragen, dat er ook eerlijker wordt omgegaan met de verdeling van die migranten. Je ziet bijvoorbeeld nu dat Duitsland een relatief hoog percentage migranten opvangt.
Ja, 31%.
Ja, 31% van de totale instroom aan asielzoekers strandt in Duitsland.
En Nederland dan bijvoorbeeld?
Ja, dat zit rond de 3-4%. Dus dat is veel kleiner. Nederland is wat dat betreft natuurlijk ook een kleiner land dan Duitsland. En wat dat betreft zit Nederland in een beetje een soort middenmoot qua hoeveel verantwoordelijkheid ze pakken om asielzoekers op te vangen. En op het moment dat de lasten en de lusten eerlijk verdeeld worden tussen alle lidstaten, dan ja, bestaat natuurlijk ook de kans dat er meer draagvlak komt om ervoor te zorgen, ja, dat die mensen die vluchten voor oorlog en geweld ook daadwerkelijk een nieuw leven in vrede en veiligheid kunnen opbouwen in een lidstaat.
Ook onderdeel van dit grote plan dus. En ja, toch is het volgens critici nog wel lastig om dit ook echt allemaal uit te gaan voeren. Ook als er veel migranten blijven komen, dan ja, loopt dit plan waarschijnlijk nog steeds vast. Maar de Europese Commissie die kijkt wel in ieder geval graag naar de externe kant ook van migraties en deals te maken met verschillende landen om migranten tegen te houden of ook terug te nemen. Dus ook op die manier daaraan te werken. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dit ook zich in de toekomst weer gaat ontwikkelen. Pieter, dat was alweer de eerste aflevering over migratie. Volgende week dan gaan we het er nog meer over hebben en wat het nu ook allemaal precies voor Nederland betekent.
Ja, interessant. Zoals we al zeiden, een super actueel thema. Dus goed om nog even met een vergrootglas ernaar te kijken. Heel veel dank ook Femke voor jouw bijdrage. En ik hoop jullie allemaal te verwelkomen als luisteraars bij de volgende aflevering.
Dat komt helemaal goed, Pieter. We zien jullie weer volgende week. Dus bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Deze podcast is gemaakt in opdracht van Euranet Plus. Geproduceerd door Samuel Ruiter, Femke Boots, Simon Ruijs en Raven Nering. Met als hosts Pieter Lossie en Femke Boots.